dieren juist op het einde van hun leven, vlak voor ze geslacht worden, moeten goed behandeld worden.
Nederland is een van de voorlopers met andere Noordwest-Europese landen op het gebied van dierenwelzijn. Tegelijkertijd hebben we in Nederland ook een grote veehouderij en een intensieve veehouderij. Dat brengt natuurlijk wel uitdagingen met zich mee.
Goed dat je luistert naar De Inspecteur, een podcast van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De inspecteurs van de NVWA staan voor de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Een hele mond vol en heel veel verschillende werkzaamheden. In deze podcast vertellen inspecteurs over hun werk om Nederland veiliger en gezonder te maken. Inspecteur Daphne Tinnemans, welkom. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over dierenwelzijn in slachthuizen, want jij werkt als dierenarts in een slachthuis. Dat klinkt gelijk al wat tegenstrijdig, dierenwelzijn en een slachthuis. Is dat ook zo?
Nee, in mijn ogen is dat zeker niet zo. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor dierenwelzijn op de boerderijen. Maar het houdt daar niet op. Juist wanneer dat de dieren aangevoerd worden naar een slachthuis om geslacht te worden, is het extra belangrijk dat ze op die plek ook het welzijn geborgd is.
Ja, dus die laatste momenten van het dier moeten ook goed verlopen.
Ja, ze worden dan wel gedood, geslacht om verwerkt te worden. Maar juist daar moeten we aandacht hebben dat het nog steeds dieren zijn en die moeten goed behandeld worden.
Jij bent dus dierenarts. Wat doe je dan precies?
Op stal, hè, wanneer dat de dieren aankomen in het slachthuis, dan beoordelen wij ieder dier. En dat doen we dus op basis van gezondheid. Zijn de dieren niet ziek? Zijn ze niet kreupel? Ook of de vacht rein is, want dat kan dan weer van invloed zijn op de voedselveiligheid. Want een vieze huid is natuurlijk mest en mest en poep wil je dus niet op je vlees.
Waarom doe je dit werk?
Ik vind het heel belangrijk dat het zijn dieren worden voor ons gefokt, voor de mens, voor voedsel. En die moeten dan wel met respect behandeld worden. En ik denk dat daar juist heel veel nog te halen valt.
En kun je daar als dierenarts op dat moment een bijdrage aan leveren?
Zeker, ja. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk. En met de bedrijven bedoel ik ook echt alle schakels. Dus de boer is verantwoordelijk voor dat welzijn. De transporteurs zijn verantwoordelijk voor dat welzijn. En de slachthuizen zijn dat ook. En wij houden daar toezicht op. Maar wij hebben ook geen enkel ander belang dan dat welzijn van het dier.
Nederland produceert heel veel vlees. En daarvoor worden dus veel dieren geslacht. Volgens het CBS gaat het om ruim 5.500 koeien. Meer dan 47.000 varkens. En bijna 1,5 miljoen kippen per dag. Dat zijn gigantische aantallen.
Ja, zeker als je ze zo op een rijtje zet, dan dat is slikken. Ja, zijn hele grote aantallen.
Is het dan niet onbegonnen werk voor jou als inspecteur?
Dat valt goed mee. Kijk, als ik op een slachthuis van varkens de levende keuring doe, dan zie ik bijvoorbeeld 6.000 varkens. Dan denk jij waarschijnlijk, jeetje, dat kan niet. Maar vergeet niet, wij worden dus echt opgeleid. Als wij dierenarts worden bij de NVWA, dan krijgen we een interne opleiding. En wij leren echt, wij zien dus 6.000 varkens per dag bijvoorbeeld. Dat zijn een heleboel per week. En zo leer je heel snel wel een normaal van abnormaal onderscheiden. Dus je kijkt eerst altijd globaal naar een koppel. En dan kijk je naar, wat zijn de afwijkingen? En eigenlijk lukt het heel goed om gewoon ieder dier afzonderlijk te beoordelen.
Hoe weet jij als dierenarts dat het dierenwelzijn van een bepaald dier in orde is?
Ja, een deel doe je vanuit je diergeneeskundige ervaring. En je krijgt ook extra opleiding, maar waar we echt naar kijken is, kan het dier natuurlijk gedrag voorkomen? Hoe staan de ogen, de houding, de oren? Er zijn eigenlijk heel veel aanwijzingen die een dier kan geven wanneer het niet lekker in zijn vel zit.
Weet zo'n dier, denk je, wat er gaat gebeuren?
Nee, dat verwacht ik niet. Het is natuurlijk wel een situatie die het dier niet kent. Als het op de boerderij heeft gestaan altijd, dan dat opladen, dat rijden in een vrachtwagen, dat terug lossen, wellicht tussen vreemde dieren staan, dat kent een dier niet. Ik verwacht niet dat het dier weet dat het naar de slachtbank gaat.
Ik kan me voorstellen dat die elementen, dus het transport, het opladen, het uitladen, dat al stressvolle momenten kunnen zijn.
Ja, dat verwacht ik ook. En daar kan een boer en een chauffeur, een transporteur, kunnen daar echt heel erg het verschil maken. Ook door de manier van opdrijven op die vrachtwagen, dat al gewoon rustig en goed gebeurt. Maar ook de rijstijl van de chauffeur. Want als je heel ruw je bochten neemt, dan geeft dat extra stress voor de dieren.
Nou, we gaan er zo ook nog verder over praten, want jouw werk bestaat uit verschillende onderdelen. Voor en tijdens de slacht, maar ook na de slacht check je als inspecteur of het vlees op een goede en veilige manier en wordt verwerkt. Maar als we dan bij het begin beginnen, de dieren die komen aan. Wat doe jij dan als inspecteur?
Eerst gaan we kort de documenten beoordelen, want we willen natuurlijk wel weten of het dier geen medicijnen heeft gekregen waarvan er nog resten in het vlees kunnen zitten. We kijken ook of het de juiste dieren zijn die aangevoerd worden. En daarna gaan we direct over tot het bekijken, beoordelen van de dieren die gelost worden.
Onlangs waren er ook beelden bij RTL waarin te zien was dat een dier met een gebroken poot bewust op transport werd gezet. En er werd ook gesuggereerd van, nou, dan zeggen we wel dat het tijdens transport is gebeurd. Zo'n dier komt bij jou en heeft een gebroken poot. Hoe weet jij dan nou of het nou op transport is gebeurd of al langer geleden?
Ja, dit soort beelden maakt mij zo boos. Want soms hebben we wel inderdaad het idee van, hey, dit zou wel eens ervoor kunnen gebeurd zijn voor het transport. Alleen tussen vermoeden van en zeker weten zit best een groot verschil. Natuurlijk hebben wij wel allerlei mogelijkheden. Kijk, een dier met enkel gebroken poot, wat er verder goed uitziet, dat kan geslacht worden. Het moet dan wel op dat moment, wanneer dat ze op de wagen liggen of van de klep komen, moet het direct daar ter plaatse bedwelmd worden en gedood, zodat het niet meer verder hoeft te lopen op die kreupele poot. Maar wat we dan wel kunnen zien aan de slachtlijn, dan wordt die poot nader bekeken. En dan zien we wel vaak aan de hand van of er bloedingen zijn, of dat er juist bijvoorbeeld alweer tekenen van genezing zijn. Dan hebben we wel een idee of het heel acuut is of dat het al langer aanwezig was. En in dat laatste geval gaan we natuurlijk direct handhavend optreden richting de boer en de transporteur.
En wat betekent dat, handhavend optreden?
Zal die een rapport van bevindingen krijgen. Dus dat is de basis voor een officiële waarschuwing of een boete. In het geval van dierenwelzijn is dat eigenlijk altijd een boete.
Voor de slacht worden de dieren bedwelmd. Hoe gaat dat precies?
Er zijn verschillende methodes om te bedwelmen. Bij de varkens kennen we CO2-gas en we kennen elektriciteit. En bij de runder is het dan bijvoorbeeld weer een schietmasker. Wat we eigenlijk proberen te creëren bij elektriciteit of bij zo'n schietmasker is eigenlijk dat er kortsluiting ontstaat in de hersenen. Eigenlijk krijg je een soort van epileptische aanval. En dat ziet er heftig uit, ook bij de mensen. Je gaat dan eerst verstijven, dan ga je beginnen schudden. Maar eigenlijk is dat wel een teken van volledige bewusteloosheid. En bij volledige bewusteloosheid ben je dus ook pijnvrij. En dat is eigenlijk wat er gecreëerd wordt met die bedwelming.
Maar het ziet er inderdaad raar uit. Je denkt dus die dieren die zijn in paniek.
Ja, je denkt, je ziet heftig schokken en je denkt dat moet wel pijn doen. Maar het is echt net zoals een epileptische aanval bij de mens. Op dat moment is er totaal geen enkel besef van wat er gebeurt. Het is echt kortsluiting van de hersenen. En volgend op die bedwelming moet er dan wel zo snel mogelijk gestoken worden. Dus dan moeten de slagaders doorgesneden worden, zodat het dier snel uitbloedt.
En wat is dan zo snel mogelijk?
Eigenlijk vrijwel direct, maar binnen de 10, 15 seconden.
Ja, en vervolgens gaat het dier dus dood aan verbloeding.
Ja.
Dus van dat doden, daar merkt een dier niks van?
Nee. Het is volledig echt bedwelmd en bewusteloos en pijnvrij.
Dan wordt er in Nederland soms ook onbedwelmd geslacht. Wanneer gebeurt dat bijvoorbeeld?
Het gebeurt voor de islamitische gemeenschap en voor de Joodse gemeenschap. Zijn er dus uitzonderingen in de wet waarbij toegestaan wordt dat een dier onbedwelmd geslacht wordt.
En daar ben jij dus ook als inspecteur bij aanwezig?
Ja, daar ben ik bij aanwezig. Ja, als dat nodig is. Ja.
Je zegt het wat voorzichtig.
Persoonlijk, dus als dierenarts, ben ik zeker niet voor de onbedwelmde slacht. Sterker nog, wat mij betreft moeten alle dieren die geslacht worden bedwelmd worden. Omdat ik vind, we hebben nu eenmaal de kans om de dieren te bedwelmen. En dat is in mijn ogen altijd beter dan onbedwelmd.
Maar toch mag het wel?
Ja, voor rituele doeleinden is er een uitzondering. Het is natuurlijk een lastig dilemma. Want als je zegt, van nee, het mag niet meer, dan raak je wel aan bepaalde grondrechten die we hebben in Europa, in Nederland. Want een van die grondrechten is vrijheid van religie. En dat zie je gelukkig wel steeds meer, dat er ook onder de islamitische gemeenschap steeds meer aandacht is voor dierenwelzijn, ook tijdens het slachten. En dat er constructies ontstaan, dat er bepaalde manieren van bedwelming wel toestaan, of dat het bij het aansnijden direct geschoten wordt. En dat kan ik alleen maar toejuichen.
Uiteindelijk sta je daar wel als inspecteur naast. Hoe is dat voor jou?
Het zijn intense dagen. Kijk, zolang dat het wordt toegestaan, dan zijn er dierenartsen nodig die daar staan. Want er moet permanent toezicht gehouden worden op onbedwelmde slacht. Dus dat wil zeggen dat ieder dier dat onbedwelmd geslacht wordt, staat een dierenarts bij te kijken. En ik vind het dan wel belangrijk dat ik daar sta en dat ik juist geen concessies hoef te doen. Dus dat er niet om geloofsredenen toch nog wat langer wordt gewacht om nabedwelmd te worden. Maar dat we daar gewoon echt streng zijn en daarin zoveel mogelijk het welzijn proberen te waarborgen.
Na de slacht krijg je een andere pet op en letterlijk ook andere kleren aan, is me opgevallen toen ik op bezoek was in een slachthuis. Want wat gaat er daarna gebeuren?
Als ze echt volledig dood zijn, geen tekenen meer van leven vertonen, dan kan het uitslachten beginnen. Bij de koeien wordt dan eerst nog de huid eraf gehaald. En daarna worden de organen één voor één uit het karkas gehaald. Er wordt zowel het karkas als de organen worden ter keuring aangeboden. Dus dat wil zeggen dat ieder dier dat al levend is gekeurd op stal, wordt nog een keer geslacht gekeurd door keurmeesters. En zij keuren ieder dier aan de slachtlijn. En dat doen ze onder onze verantwoordelijkheid.
Ja, dus je bent eerst dierenarts en dan check je levende dieren. Maar nu ben je ook verantwoordelijk voor de voedselveiligheid.
Ja, zeker. Ja. Want zo'n officiële assistent die kan dan wel zien of het karkas en de organen normaal zijn of abnormaal. Maar van zodra dat zij vermoedens hebben dat het mogelijk om een ziek dier gaat, dan zullen ze dat karkas en die bijbehorende organen aan ons overdragen. En dan gaan wij als dierenarts kijken met onze kennis van dierfysiologie en pathologie om te kijken of het daadwerkelijk om een ziek dier gaat.
Terug naar het dierenwelzijn. Ook vanuit de wetenschap wordt er naar dierenwelzijn gekeken. En ik heb een hoogleraar gesproken. Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn. Wat is dierenwelzijn precies?
Als je over de kern van dierenwelzijn praat, hè, dan hebben we het over hoe het dier zelf zijn leven beleeft, hè, zijn omgeving beleeft. En daar spelen natuurlijk een aantal factoren een rol. Hè. Dan heb je het over, wat ook bekend is uit het Five Domains model van David Meller. Goede voeding, goede huisvesting, een goede gezondheid. De mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen. En samen zorgen die dingen ervoor dat dat dier om kan gaan met alles wat hij in zijn omgeving tegenkomt. En daarmee ook een leven kan leven dat voor het dier zelf de moeite waard is.
U onderzoekt dat. Maar hoe onderzoek je dat? Hoe meet je, hoe weet je of een dier zich goed voelt?
Ja, dat is nog niet zo makkelijk. Je kunt natuurlijk kijken naar het gedrag wat dieren vertonen. Als je daar een aantal van die natuurlijke gedragingen ziet waarvan je weet dat ze belangrijk zijn. Denk bij kippen aan scharrelen en stofbaden. Dan weet je dat ze dat gedrag in ieder geval kunnen vertonen. Dat vertonen ze ook alleen als ze lekker in hun vel zitten, zeg maar. Dus dat kan al een indicator zijn. Geluiden die dieren maken zijn ook belangrijk om daarbij te analyseren. Want daarmee zeggen dieren ook wel hoe ze een bepaalde omgeving beleven. En ook kijken naar de keuzes die dieren zelf maken. Willen ze binnen zijn? Willen ze buiten zijn? Zoeken ze de zitstok op? Of zijn ze juist in het strooisel actief als we even bij de kippen blijven? Dus dat soort keuzes die dieren zelf maken kunnen ook heel veel zeggen over, ja, waar ze zelf behoefte aan hebben en hoe ze zich voelen.
En hoe is het gesteld met het dierenwelzijn in Nederland?
Over het algemeen vrij goed. Hè. Nederland is een van de voorlopers met andere Noordwest-Europese landen op gebied van dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld in Nederland dat we nauwelijks kooisystemen voor kippen hebben. Varkens, de zeug in groepshuisvesting, kalver in groepshuisvesting. Hè. Dat zijn allemaal stappen uit het verleden waar de veehouderij in is veranderd. Tegelijkertijd hebben we in Nederland ook een grote veehouderij en een intensieve veehouderij. En dat brengt natuurlijk wel uitdagingen met zich mee.
Nederland heeft een hele grote vleesindustrie. Er worden veel dieren per dag ook geslacht. Is er dan überhaupt nog wel sprake van dierenwelzijn als het op zo'n grote schaal gebeurt?
Ja, dat is een interessante vraag. Kijk, als we puur naar dierenwelzijn kijken, dan zijn we echt bezig met hoe beleefd het dier zijn omstandigheden. Hè? En als je zegt van, is een grote veehouderij nou acceptabel of niet, dan heb je het eigenlijk meer over een ethisch vraagstuk. En dat ligt deels natuurlijk ook bij ons allemaal als consumenten en als burgers, van wat voor keuzes maken we. Hè? Willen we vlees eten, willen we vegetarisch of veganistisch eten? Dus die dingen halen we vaak wel uit elkaar. Vanuit het dierenwelzijnsonderzoek kijken we echt naar, nou ja, op het moment dat we nog dieren houden in Nederland en in Europa, hoe kunnen we dat op een manier doen die zo goed mogelijk is?
Ja, we hebben het ook over dierenwelzijn in slachthuizen. Hoe staat het met dierenwelzijn in slachthuizen?
Je ziet natuurlijk dat slachthuizen, die slachtdag, die wil je natuurlijk idealiter zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Dus dat dier met zo min mogelijk stress die laatste dag beleeft, transport en slacht, dat goed verloopt zonder incidenten. Over het algemeen gaat dat ook goed. Tegelijkertijd zie je natuurlijk nog steeds wel dingen gebeuren. Je hoort ze ook regelmatig in de pers. En dat hangt, denk ik, voor een deel ook samen met het feit dat het om zoveel dieren gaat en zoveel plekken en grote slachterijen. Waarbij het een hele uitdaging is om te voorkomen dat er nooit wat misgaat.
Want er lekken inderdaad wel eens beelden uit. Hoe komt het dan dat het misgaat? Waar ligt dat aan, denkt u?
Het zijn natuurlijk plaatsen waar veel dieren verwerkt worden, waar ook altijd wel een flinke tijdsdruk op staat. Personeel is niet altijd even hooggeschoold en beseft misschien ook niet altijd, als je daar de hele dag op dezelfde plek staat en je doet dezelfde handeling, dat ze met dieren bezig zijn, met levende wezens, en dat ze daar respectvol mee om moeten gaan. Dat het soms ook geen zin heeft om dieren op te jagen die op dat moment niet vooruit kunnen. Dus ik denk dat er een stuk op training ligt en een stuk op focus van, is het alleen maar tijdsdruk of zijn we hier ook met een kwalitatief goed slachtproces bezig?
Ziet u die beelden die uitlekken als incidenten of is dat wel een groot probleem?
Ja, ik heb natuurlijk geen overzicht als hoogleraar over alles wat er in de slachterijen gebeurt. Ik denk wel dat het een probleem is wat er is en waar af en toe zaken fout zullen gaan. Ik weet ook niet of je met het huidige toezicht, met het traditionele toezicht, of je ook alles goed in beeld hebt. Dus ik denk daar ook wel dat er stappen gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met innovaties als een slim camerasysteem, dat eigenlijk alles ziet wat afwijkt en dat in kleine filmpjes opslaat. Ik denk dat je met dat soort systemen meer stappen kan maken om de situatie te verbeteren dan met het traditionele toezicht.
Dus nog meer gebruik maken van technische innovatie.
Ja, ik denk zeker dat dat een belangrijke route is.
Wat vind je daarvan?
Ik kan dat alleen maar toejuichen. Ja, natuurlijk staan wij daar fysiek. We staan daar op stal bijvoorbeeld in ons eentje. En we zien heel veel. Maar we kunnen niet op meerdere plekken tegelijk zijn. Dus we kunnen niet de dieren zien tijdens het lossen. En tegelijkertijd bij het bedwelmen kijken. Of bij het uitbloeden. Dus ik denk dat het zeker zal helpen in ons toezicht wanneer dat er meer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën en bijvoorbeeld van slim cameratoezicht.
Er is nu al cameratoezicht. In hoeverre helpt dat al in jullie werk?
We kunnen natuurlijk op deze manier wel op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Dus in dat opzicht helpt het zeker. We zien daardoor meer. We zien daardoor eigenlijk ook wel dat het globaal gezien heel goed gaat. Wat ik zelf eigenlijk het allermooiste vind, is dat ook de slachthuizen die beelden zelf heel vaak gebruiken om onderwijs te geven over hoe het moet of hoe het beter moet of hoe het niet moet. Je merkt dat ze steeds meer zelfbewust zijn. En zo kwam er laatst dus een stalbaas naar mij toe en die zei, dokter, ik heb dingen gezien en ik vond dat ze niet goed genoeg gingen. Dus ik heb die medewerker erbij geroepen en we hebben samen beelden bekeken. En we hebben hem nu onderwijs gegeven hoe het echt moet.
Ja, dus die bedrijven gebruiken het cameratoezicht zelf ook dus om het dierenwelzijn te verbeteren.
Ja, en als ze dat doen en ook nog eens de veiligheid voelen om dat met ons te delen, dan weet je wel dat ze er serieus mee bezig zijn. En dat ze het ook gaan doen wanneer dat we geen toezicht houden.
Nu had die hoogleraar Bas Rodeburg heeft het over nog een innovatie op dat cameratoezicht, dus zodat het cameratoezicht gewoontes kan herkennen en afwijkend gedrag dus kan registreren. Zou dat jou nog meer helpen in je werk?
Ja, dan kunnen we natuurlijk wel veel gerichter nog beelden bekijken. Want nu kijken we ongeveer 2 uur lang kijken we willekeurige beelden. Dus de camera's moeten staan op alle onderdelen waar levende dieren aanwezig zijn. Dus het gaat echt van het lossen, op stal, het opdrijven. Alle plekken moeten in beeld zijn. En 2 uur lang kijken we natuurlijk wel in een zeer versneld tempo. Kijken we naar beelden over al die onderdelen op meerdere dagen.
Er lekken natuurlijk zo nu en dan beelden naar buiten waarin ook het in de slachthuizen misgaat. Wat doet dat met jou als dierenarts?
Ja, ik vind dat is verschrikkelijk. Ik merk echt dat doet wat met mij als persoon. En ook gewoon als inspecteur die daar staat. Het zijn in mijn ogen wel incidenten, maar dat maakt het niet acceptabel als een incident is. Het mag gewoon niet voorkomen.
Het zijn beelden waar ik bijvoorbeeld al heel erg buikpijn van kan krijgen.
Ja, wij ook, geloof mij. Dus dat is echt iets wat we gewoon wat niet mag. En daar moeten we ook op ingrijpen. Als ik dit zie, naast de boosheid, geeft het mij ook wel weer een soort van kracht om het de volgende dag opnieuw te gaan staan. En nog beter te proberen dit te voorkomen. Dus door mijn toezicht nog beter in te richten dan daarvoor.
Ja, want hoe kan je dit dan voorkomen?
Ik denk, en dat is ook wat de hoogleraar Bas Roddenburg net zei. Er zijn, denk ik, weinig mensen die bewust deze dieren pijn of stress bezorgen. Het is vaak echt een gebrek aan besef, een gebrek aan kennis, waardoor dat er onacceptabele zaken gebeuren. En ik zie dat wel als onderdeel van mijn werk, om ze daarop te wijzen. En nog liefst voordat de overtreding plaatsvindt. Dus,
hoe doe je dat dan?
Een voorbeeld is, je ziet vaak, er zijn opdrijvers en die moeten de dieren van plaats A naar plaats B brengen. En die hebben dan te weinig door dat als je bijvoorbeeld schuin voor een dier staat, is dat een dier zal schrikken. Dus dan zeggen ze alleen vooruit en dan gaan ze proberen om dat dier bijvoorbeeld met een tik vooruit te laten lopen. Maar dat dier zal niet lopen, want die ziet een obstakel. En dan probeer ik het uit te leggen nog voordat hij dus gaat slaan. Ga ik zeggen van, hoi, maar kijk, als je nou eens iets meer naar achteren staat, dan heeft dat dier vrije ruimte voor zich en dan zal die vanzelf gaan lopen. En dan zie je dat ze dat doen en dan denken ze, hey, dat werkt. En dat zijn de kleine dingen. Het is echt medewerkers erop wijzen dat ze zelf veel meer kunnen doen om dat welzijn te verbeteren.
Ja, die hoogleraar zegt ook, de tijdsdruk is natuurlijk heel erg hoog. En er moeten een aantal dieren per dag geslacht worden. Zie je dat ook als een mogelijk probleem?
Dat zal zeker meespelen, ja. Maar ook daar denk ik wel dat er steeds meer het besef groeit bij slachthuizen. Dat als zij eigenlijk de tijd nemen, de rust nemen om kritisch te kijken naar hoe een dier doet en naar het gedrag te kijken, dat ze uiteindelijk ook wel weer tijdswinst hebben. En juist wanneer dat je op de verkeerde manier gaat drijven van tevoren, dat juist voor een vertraging van het proces zorgt. Dus ik heb wel de indruk dat ook de slachthuizen steeds meer bezig zijn met dat welzijn en met manieren om dat te verbeteren.
En in zo'n geval, hè, dat die beelden uitlekken, dan schreeuwt dat natuurlijk ook om een reactie. Wat gebeurt er dan? Kunnen jullie boetes opleggen en kan er een bedrijf gesloten worden?
Ja, dat doen we ook zeker. Het is wel zo, zeker bij beelden van die bijvoorbeeld undercover genomen zijn, is het wel belangrijk dat ze ook zorgvuldig worden bekeken. Want soms lijkt iets een overtreding, maar is het moeilijk juridisch hard te maken. En ook daar zijn wij wel gebonden aan wat daadwerkelijk vastgestelde overtredingen zijn. Wanneer het ernstige overtredingen zijn, dan kan het wel, kunnen we ook grotere stappen ondernemen, zoals bijvoorbeeld het schorsen van een erkenning.
En dan wordt een bedrijf gesloten?
Dan wordt dat gesloten tot het moment dat zij kunnen aantonen dat ze hun procedures nu wel op orde hebben.
Het is voor heel veel mensen een gevoelig onderwerp. Wat merk jij daarvan?
Ja, het is zeker wanneer dat er zulke beelden in het nieuws komen, dan is dat natuurlijk gespreksonderwerp nummer 1. En wat ik dan merk is dat er ook vrij veel boosheid is over die beelden. En dat is terecht. Maar er is ook tegelijkertijd vrij veel onduidelijk nog over hoe het werkt in een slachthuis en wat onze rol is. En op zulke momenten vind ik het wel belangrijk om ook mijn werk uit te leggen. En dan merk ik toch van, hey, er is dat mensen denken, het is toch een stuk meer geregeld dan dat je op het eerste zicht denkt.
Heeft het ook te maken met dat het overgrote deel van Nederland gewoon vlees eet, maar misschien stiekem niet wil weten waar het vandaan komt?
Wellicht, ja. Maar ik denk dat het juist belangrijk is dat er meer openheid komt over deze sector. En omdat er gaat heel veel goed, maar ook soms niet. En ik denk als je vlees eet, dat je niet moet afsluiten voor het proces wat tot dat vlees heeft geleid.
Als ik er zo van de buitenkant naar kijk, dan sta jij ook als inspecteur eigenlijk tussen twee uitersten. Je hebt aan de ene kant de slachterij, die veel geld verdient met het vlees, maar ook dierenrechtenorganisaties die het allemaal heel heftig vinden en ook niet schromen om dat duidelijk kenbaar te maken. Vind je het geen ondankbare positie?
Ondankbaar zou ik hem niet noemen, maar het is niet altijd de gemakkelijkste positie. Kijk, van die grote economische belangen hebben wij op stal weinig oog. In die zin, wij kijken gewoon ieder dier afzonderlijk en we beoordelen ieder dier afzonderlijk of het welzijn goed is. Ik denk dat het alleen maar goed is dat er ook dierenwelzijnsorganisaties zijn die willen eisen dat het beter moet. Want dat houdt iedereen scherp. En ik denk dat het goed is om in gesprek te blijven, dus met alle partijen en gezamenlijk. Want ons gemeenschappelijke doel is wel dat dierenwelzijn verhogen. En ik denk dat iedereen daar zijn rol in heeft.
Het is veelzijdig werk, maar hoe zou je nou dan je eigen werk, je eigen functie omschrijven?
Nou, sowieso. Ik ben dierenarts, maar soms ook wel politieagent en ook wel als kleuterjuf, domineer psycholoog. Het is echt heel veelzijdig, heel veel communicatie en heel veel rollen.
En waarom sta je nou elke dag op om dit werk te doen?
Omdat het belangrijk werk is. Omdat dieren juist op het einde van hun leven, vlak voor ze geslacht worden, moeten goed behandeld worden. En daar wil ik staan om dat te borgen.
Dit was De Inspecteur, een podcast van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Wil je meer weten over ons werk op het gebied van dierenwelzijn? Kijk dan op nvwa.nl/dierenwelzijn. En wil je meer weten over het werk van onze inspecteurs? Abonneer je dan op deze podcast.